Hey, wat superleuk dat je luistert naar mijn Liefde voor je Leven podcast. In deze podcast neem ik je mee, zodat je dichter bij jezelf gaat komen en daardoor een gelukkiger leven kunt leiden, waarin je jezelf volledig accepteert, zelfs met je emoties. Ik deel hierin mijn eigen ervaringen, ontzettend veel waarde door de dingen die ik meemaak of met cliënten, en mijn kennis die ik graag met je deel. Ik ben Demi, gedragscoach en psychodynamisch therapeut in opleiding, en expert op het gebied van emoties en eetbuien. Ik help vrouwen om patronen te doorbreken, zodat ze weer keuzes kunnen maken die in lijn liggen met hun waarden. Ze een gezonde relatie met voeding hebben, meer zelfliefde en vooral meer liefde voor hun leven ervaren. In deze podcast hoop ik je te mogen inspireren en motiveren om je persoonlijke ontwikkelingsproces leuker en makkelijker te maken. Ben jij klaar om meer liefde voor je leven te ervaren en te groeien? Luister dan verder. Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ben ik de gast in de podcast van Suzanne Bos en we hebben het over emotie eten en nog veel meer. Echt een super interessante podcast en het gaat echt meerdere kanten uit. Vanuit mijn pestverleden naar het emotie eten, wat je ermee kunt doen, hoe je dus letterlijk meer zelfacceptatie kunt krijgen. We hebben het ook een stukje over mijn doelen zoals de marathon en haar verlies van haar moeder. Dus het is echt een mega interessante podcast. Het hoofdonderwerp gaat wel over emotie eten. Deze podcast die wil je wel echt afluisteren, want er zit zo ontzettend veel waarde in. Ik heb even een korte intro gedaan, of dat doe ik nu voordat de podcast gaat beginnen, want het is eigenlijk Suzanne's podcast. Dus jullie horen haar intro zo meteen ook nog eventjes. En dan ben ik heel erg benieuwd wat je hier uithaalt. En dan wens ik je heel veel luisterplezier. Laat vooral eventjes weten in een DM of door een review te geven of een reactie achter te laten wat je van deze podcast vond en wat je eruit hebt kunnen halen. Dus ik wil je alvast ontzettend bedanken en ik wens je heel veel luisterplezier. Doei doei!
Emoties niet willen voelen en je daarom storten op eten. Of elke avond op de bank ploffen met een zak chips in je hand. Hoe doorbreek je nou deze patronen? Herken jij hierin? Bekijk dan deze podcast. Samen met Demi bespreek ik dit onderwerp en krijgen we haar waardevolle inzichten binnen emotie eten. En nog veel meer, aangezien we allebei lekker ADHD en ADD zijn, is het een hele gezellige, maar drukke aflevering. Dus veel luisterplezier. Ik heb tijd genomen om te spreken op onze podcast. Van harte welkom.
Dankjewel, Suzanne.
Vertel eens, ja, wie is Demi? Wat doet Demi? En wat brengt jou eigenlijk hier?
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Demi, oftewel, jullie kunnen me ook Deems noemen. Wie ben ik? Ik woon in Eindhoven. Ik heb een eigen bedrijf, een eigen coachingspraktijk. Daar kan ik zo iets meer over vertellen. Wat brengt mij hier? Ik heb in het verleden een eetstoornis gehad, best wel lang. Binge eating, bulimia, het valt allemaal een beetje in hetzelfde hokje. Zo heftig dat ik er niet meer mee kon leven. Dat ik ook echt niet meer mee wilde leven. En dat ik echt dacht dat ik dat moest accepteren. En dat er geen uitweg was, dat geloofde ik oprecht. Maar misschien als je nu al aan mijn gezicht kan zien, ik heb me eens soms overwonnen en ik help nu in mijn fulltime coachingspraktijk help ik dus andere vrouwen om dus ook een gezonde relatie met voeding te creëren, om dus weer gelukkig te worden met zichzelf, om weer rust in hun hoofd te ervaren. Wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Ik ben momenteel aan het trainen voor een marathon. Dat heeft ook wel een heel klein beetje ermee te maken, dat kan ik straks nog wel uitleggen. Ik ben eigenlijk geen hardloper, dat zei ik althans een jaar geleden nog. Dus ik wilde mezelf uitdagen. Ik hou van sport, ik hou van feestjes, ik hou van eten nog steeds. En ik weet even niet.
Dankjewel, leuke uitleg inderdaad. En fijn dat je uit jouw eigen eetstoornis nu ook andere vrouwen helpt. Ik denk dat het ook een onderwerp is wat niet veel besproken is, waar een beetje een schaamte op zit.
Ja.
Wat kunnen vrouwen doen die misschien met een eetstoornis zitten en niet zo goed weten waar ze kunnen beginnen of waar ze überhaupt naartoe kunnen om hulp te vragen?
Ik denk sowieso, het ligt er ook een beetje aan welke eetstoornis je hebt en hoeveel je er last van hebt, maar kijk, mijn ervaring is sowieso, ik begrijp als je het moeilijk vindt om hulp te zoeken, want ik vond dat ook. vooral het stuk wat ik moeilijk vond, en wat ik ook zie bij cliënten, is het gevoel dat niemand hen begrijpt en dat ze alleen erin zijn. En ik denk nu wel in deze tijd dat het wat steeds meer naar buiten komt. En ook als je social media hebt, dat je steeds meer ziet dat mensen er open over zijn, wat ik heel goed vind. Maar mijn advies is sowieso om in ieder geval met iemand erover te kunnen praten. Mm-hmm. En het beste is in ieder geval om met iemand erover te praten of die dichtbij je staat. En dan kan het zijn dat die persoon het niet begrijpt. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen van luister, ik wil het even kwijt. Ik vind het moeilijk. Je hoeft geen advies te geven. Hè? Want vaak willen mensen advies geven en daar heb je niet zoveel aan. Maar kijk, het beste zou nog zijn om hulp te zoeken. En mijn ervaring en wat ik zie bij cliënten, is dat het vaak wel het beste werkt als iemand misschien zelf in dezelfde situatie heeft gezeten. Omdat je dan het gevoel hebt om open te kunnen zijn. Want als ik even kijk naar mijn verleden, ik heb echt wel psychologen gehad en zo vroeger. En ik kan nu wel allemaal de schuld geven aan die psychologen van die hebben me niet goed kunnen helpen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik durfde ook niet altijd alles te vertellen. Omdat ik wist dat ze het zelf niet hadden meegemaakt. Dus ik voelde me dan heel snel veroordeeld of niet begrepen. Dan kun je ook gewoon niet geholpen worden als je niet helemaal open of eerlijk durft te zijn. Dus daar zou ik mee beginnen. En je kan wel dingen op internet vinden, maar kijk, niet iedereen is hetzelfde. En sowieso nog tips dadelijk, maar niet iedereen is hetzelfde. Dus wat iemand zegt op social media kan voor jou heel anders werken. En als het voor jou dan op die manier niet werkt, voelt dat heel erg als falen en dan is dat heel frustrerend. Dus ik zou je vooral niet blind staren op alles wat je op social media ziet.
Nee, precies. En je haal je al aan social media. Ik denk dat social media een krachtig kanaal is om juist informatie te verspreiden. Maar het is ook een kanaal waar veel vrouwen zich juist onzekerder voelen. En misschien juist die eetstoornis nog meer gaan voelen door de plaatjes die ze zien wellicht op social media. Is dat iets wat je vaak tegenkomt?
Ja, en dit is ook iets wat ik zelf heel erg ervaren heb. En ook soms nog steeds wel eens, maar dan op andere vlakken, zeg maar. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld van 21 al alles voor elkaar lijken te hebben. En dat is één op de zoveel natuurlijk. En al helemaal miljardair zijn en alles al uitgespeeld hebben. Maar ook op dit vlak, het is ook een beetje dubbel. Want er zijn ook mensen die de andere kant laten zien, body positivity. Daar heb ik ook wel een mening over. Daar ga ik ook iets over vertellen zo, maar... er zijn natuurlijk heel veel van die mensen die zeggen van, ja, als je wilt afvallen moet je gewoon dit en dit doen. Maar kijk, mentaal werkt het niet voor iedereen hetzelfde. En als hun geen mentale issues hebben op dat vlak, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, jij hebt gewoon geen discipline, je moet gewoon discipline hebben. Of dat, zoiets. Maar ook niet iedereen is hetzelfde. Dus al heel snel deel je niet de ergste dingen van jezelf. Ik ben bijvoorbeeld super open, maar ik deel ook niet echt alles. Snap je? Dat hoeft ook niet. Maar je weet niet alles van iedereen. Ook al lijkt het zo. Ook al volg je iemand, vlogt die de hele dag door. Je ziet nog steeds niet alles. Dus ik denk dat dat wel een negatieve invloed kan hebben. Maar die body positivity, wat vind jij daarvan?
Ja, op zich... Ik ben er wel voor, maar soms is het ook wel, zeg maar, dat er te veel...
Als excuus.
Ja, precies. Precies. Mm. Dus soms zie ik dan een vrouw in body positivity en die heeft bijvoorbeeld overgewicht, ik zeg maar iets. En dan ben ik wel van body positivity, want ik zou nooit die vrouw veroordelen voor hoe ze eruit ziet. Maar aan de andere kant is het ook wel niet een gezond levensstijl bijvoorbeeld. Dus het heeft ook twee kanten. Dus waar trek je dan een lijn? Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet weten wat mooi is voor haar. Maar juist gezond zijn, het staat op mij op nummer 1. En niet zozeer hoe iemand eruit ziet.
Nee, dus dat is 100%.
In ieder geval. Ik weet niet hoe jij er tegenover staat.
Nee, ik vind dat je het mooi gezegd hebt inderdaad. Ik vind inderdaad, het is zeker, ik veroordeel niemand. Iedereen heeft zijn eigen leven of wat dan ook. Maar ik veroordeel dan toch misschien soms wel iemand op basis van als je kinderen hebt. En ik bedoel dan niks. Ik heb daar niks over te zeggen. En ik kan niet verder kijken dan wat ik zie. Maar ik zie soms wel eens dingen. En dan denk ik van, ik vind het best wel erg dat jij daarin niet voor jezelf kiest. Want dat vind ik gewoon egoïstisch ten opzichte van je kind. En dat is dan een mening. Hè? Ik bemoei me verder nergens mee. Want iedereen moet het zelf weten. Ik weet verder ook niet alles van die opvoeding. Maar daar vind ik wel iets van. En een stukje body positivity. Zeker, iedereen moet zelf doen waar hij of zij zich goed bij voelt. En ik kan ook niet kijken in iemands verleden en in iemands trauma's of wat dan ook. Maar ik heb soms wel het idee, dit is wat ik denk, dat heel veel mensen het gebruiken als excuus om maar hun eigen negatieve gedrag goed te praten. Mm-hmm. En dat vind ik dan weer niet nodig.
Ja.
Om dat dan ook weer te delen met anderen, zodat hun dat dan ook weer gaan doen. En dan is het natuurlijk steeds iedereen zijn eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid. Maar
Ja, precies, precies. Ja, ik denk dat gezondheid zo'n groot begrip is. En met body positivity inderdaad, dat er meer geaccepteerd moet worden. Dat vind ik zeker ook. Maar voor mij staat alsnog gezondheid bovenaan.
Precies. Dus,
Gezondheid
en ook mentale gezondheid natuurlijk.
Ja. Zeker. Zeker, ja, want mentale gezondheid, dat is natuurlijk iets wat we vaak... dat zie je niet. Dus dat is iets wat we vaak onder de banken schuiven. En qua emotie eten bijvoorbeeld, heb je ook natuurlijk, zit dat laagje ook erbij. Ja, hoe is jouw case, Rob, en hoe help jij je cliënten daarin?
Met het emotie eten, of wat bedoel je precies? Het ligt er ook wel heel erg aan waar iemand op dat moment staat en wat iemand zijn situatie is. Hè. Dus, maar wat ik sowieso belangrijk vind is, natuurlijk, er komt altijd een stukje voeding bij kijken. Hè, want sommige mensen denken dat ze emotie eten, laat ik hier even mee beginnen. Maar het is geen emotie eten. Soms is het ook gewoon dat, dat zie ik ook best wel vaak, dat mensen gewoon veel te weinig eten door de verstoorde dieetindustrie, laat ik maar zeggen. Dat ze gewoon denken dat, dat ze maar mogen leven op 3 crackers, een klein bakje sla en een komkommer. En als ik dan kijk naar... ik kijk ook altijd op het begin naar het stukje voedingspatroon, naar gewoontes. En soms zie ik ook gewoon, ik vind het best wel logisch dat je eetbuien krijgt. Als ik dan naar iemands voedingspatroon krijg. En met een paar aanpassingen daar kan het al zijn dat dat al veel beter gaat. Het is vaak altijd eventjes kijken waar komt het vandaan. Ja, dus we kunnen teruggaan naar de oorzaak van waar is het eigenlijk ontstaan. Wat gebeurt er vooraf aan het moment dat je zo'n eetbui hebt? Welke gedachten heb je? Welke gevoelens heb je? En daardoor ontstaan vaak eetbuien. Ja, daar gaan we dan wat dieper op in. Dat is natuurlijk bij iedereen anders. Maar ik denk in de kern, hè, als ik het even samenvat bij iedereen, waar het uiteindelijk echt om gaat. Het is sowieso een kopingsmechanisme, dus een overlevingsstrategie. Die ze hebben ontwikkeld om eigenlijk pijn of stress te vermijden. En vaak zonder dat je ervan bewust bent, ga je met stress, grijp je naar eten of grijp je naar een sigaret. Of naar iets anders. Het kan zijn telefoonverslaving. Het kan heel veel dingen zijn. Maar wat ik dus heel vaak zie is dat mensen dus moeilijk vinden om met hun emoties om te gaan. Hè? Een stukje afwijzing bijvoorbeeld. Dat ze bijvoorbeeld, ik in ieder geval afgewezen ben aan mijn emoties vroeger. En uiteindelijk wil je emoties niet laten zien. Hè? Want dan ben je kwetsbaar en dan kun je weer afgewezen worden. En dan ga je die emoties onderdrukken. En dat kan zijn met eten, met andere dingen. En dus eigenlijk in een traject gaat het sowieso ook over anders omgaan met je emoties. Meer je emoties mogen toelaten. Hè? Als jij jezelf accepteert, inclusief je emoties bijvoorbeeld, dan ervaar je ook minder afwijzing en dus meer zelfacceptatie. Maar uiteindelijk gaat het ook om meer jezelf mogen zijn. Dus eigenlijk gaat het in de kern om dichter bij jezelf komen, volledig jezelf zijn, leven naar je eigen waardes, jezelf volledig accepteren, inclusief je emoties, inclusief je imperfecties. En ja, dat is dan bij iedereen heel anders. Maar daar gaan we dan dieper op in.
Ja. Ja. En is dat ook eens niet wat we meekrijgen van vroeger? Stel, je bent gevallen en je ouders geven je altijd een schopje. Bijvoorbeeld, is dat niet iets wat we ook echt ingeprent hebben? Waar ik ook let op mijn eigen kinderen, dat ik denk, oh, ik moet op zo'n moment geen snoepje geven. Want juist zo zorg ik ervoor dat hun emoties combineren met eten. Dus daar probeer ik heel erg op te letten. Is dat ook iets wat jij vaker tegenkomt?
Ja, dit is iets wat ik zelf natuurlijk... Ik weet niet in hoezeer dat ik het vroeger op die manier ervaren heb. Maar wel in de zin van je moet je bordje leeg eten. Maar ik zie inderdaad heel veel mensen van... Bij mij even stil, pak een snoepje. Dus eigenlijk wat er gebeurt... het wordt eigenlijk gekoppeld aan je beloningssysteem. Dus eigenlijk ga je uiteindelijk daar een gewoonte van maken. Het zit gewoon in je systeem. Dat wordt eigenlijk een soort van jouw strategie. En als kind word je natuurlijk gevormd. En ben je niet zelf volledig verantwoordelijk. Want dan zijn je ouders nog heel beïnvloedbaar en verantwoordelijk. Mm. Dus het heeft er sowieso wel mee te maken. Maar, want dat is ook hoe jij natuurlijk iets aanleert. Je ouders leren je tenslotte of niet. Waardoor je zelf iets gaat vinden om met je emoties om te gaan. En vaak zie ik dat daar te weinig bewustwording in is. Dat ouders gewoon geen idee hebben van, stel een kind huilt, bijvoorbeeld. Wat doe je dan? Je wilt het oplossen. Ze willen het oplossen. Ja. Maar door het te willen oplossen, wijs je eigenlijk ook het kind af. Of door te zeggen, hier, pak maar een snoepje, stop maar met huilen. Wijs je eigenlijk ook het kind af. Van, je mag niet huilen, veeg je tranen maar weg. Goed bedoeld, hè? Maar uiteindelijk leren ze dus eigenlijk van, oh, ik mag niet huilen, ik ga maar eten. Of ik voel me rot, ik ga maar eten.
Ja, ja.
Dus het is wel...
Maar stoppen, hè? Is het ook. Dus
ze leren wel daar, denk ik, een soort van basis, hoe ze dus die emoties, hoe ze daarmee om moeten gaan.
Ja. En u had het al over gedragsverandering, want dit is een gedrag, bijna een routine wat er eenmaal in zit. En zo geworteld in ons, wat zijn nou dingen wat je kunt doen om dat gedrag te veranderen?
Ja, dus natuurlijk, kijk, gedragsverandering heeft sowieso altijd vier fases. Hè? Ik weet niet of jij ze kent, de vier fases.
Nee, ik weet even niet wat je bedoelt, nee.
Ik denk dat ik zeg dat je het wel misschien kent. Maar je begint eigenlijk altijd bij onbewust onbekwaam. Dus soms heb je geen idee dat je het niet weet. Maar wat je niet weet, kun je niet veranderen. Dus de volgende stap is eigenlijk altijd bewustwording. Dus bewust worden, bewust onbekwaam. Bewust worden dat iets niet goed gaat of niet gaat zoals je wilt. Net als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg van, je hebt een stopwoordje. Zonder dat je het doorgaat, je gaat het eerst de hele tijd, shit, nu zeg ik het weer. En tot dat moment dat jij denkt van, oh wacht, ik had een neiging om het weer te doen. Maar ik ga er nu voor kiezen om iets anders te doen. Of om het niet te doen. En eigenlijk die stappen horen eigenlijk bij die verandering, hè. Iedereen heeft dat dan op zijn eigen manier. Maar fase 1 is altijd bewustwording. En als je dat weet, dan geeft dat ook vaak heel veel rust. Want we willen vaak meteen van, oh, ik ben er bewust van. Meteen, het moet anders. Maar vaak is die stap te groot en zit er nog eerst een fase tussen. Waar je dus echt die bewustwording nog eventjes nodig hebt. Oh, wacht, ik doe dit. Dit is niet fijn. Maar je bent er wel steeds sneller bewust van. En als je er dus bewust van bent, kun je ook veel makkelijker switchen. Hoe vaak hoor je mensen wel niet zeggen van... hoor je ze niet zeggen, maar hoe vaak hebben mensen wel niet... dat je iets gegeten hebt en dat je daarna denkt... shit, heb ik nu al die hele reep op? Of heb ik nu al... Snap je? Je bent gewoon onbewust het gewoon naar binnen aan het proppen of... dat... En zodra je veel bewuster gaat opletten op de keuzes die je maakt, kun je ook gaan kijken van, ik heb de neiging nu, ik heb deze gedachte, ik heb dit gevoel, ik heb de neiging nu om dit te doen. Wat zou ik nu nodig hebben? Wat zou nu voor mij een andere stap kunnen zijn. En ik kan het nu even invullen, want dat is niet bij iedereen hetzelfde. Maar ik pak even een voorbeeld van een cliënt. Nou, bij haar was het dus heel erg snel als zij in die stress zat, hè, dat ze heel snel al gedachten hadden van eten, van ik heb hier zin in, ik heb daar zin in, dat is lekker. En dan ging ze, zonder dat ze door had, had ze al heel veel, was ze al in de winkel, had ze eten gekocht, had ze al opgegeten. Dus voor haar de stap was in ieder geval even stilstaan bij welke gedachten ze heeft. En eens even kijken van, is het een feit dat ik zo denk? Is het helpend? Nee. Wat zou nu wel kunnen helpen? Of bij haar, wat zij dus nu weet is, op zo'n moment moet ze ademhalingsoefeningen doen. Dat werkt voor haar. Ik zeg niet dat dat voor iemand anders ook werkt. Dan kan ze even tot rust komen en dan kan ze even weer bewust nadenken. In plaats van dat ze helemaal in die emotie en in die stress schiet. Dus het is echt eventjes fase stap 2 bewust worden. Echt even reflecteren. En ja, uiteindelijk gewoon eens iets proberen. Wat werkt voor jou, wat werkt niet. En gewoon ook ervaren. Snap je? Ja. Dus het is soms ook gewoon natuurlijk. Soms denk je van dat lukt me niet. Maar hoe vaak heb je het echt geprobeerd? Een ademhalingsoefening. 1 keer proberen is niet echt dat je het echt gedaan hebt. Dus dat is zeg maar sowieso fase 1. En dat geeft ook wel rust, want als je weet dat het niet meteen perfect hoeft, heb je ook wat minder druk erop zitten. Het gaat ook niet meteen perfect. Je gaat vallen, maar je gaat leren. En het belangrijke is, want dit is weer even iets heel anders. De negativiteitsbias. We zijn van nature natuurlijk heel erg op ons hoede voor gevaar. We willen eigenlijk gevaar vermijden. En dus we zien sneller de dingen die niet goed zijn gegaan. Dus het is vooral voor als je heel snel in je negatieve gedachten zit. En daardoor misschien sneller eetbuien hebt. Is het heel makkelijk om te zien wat is dan niet goed gegaan. Dus daar hoef je echt niet op te reflecteren. Dat weet je al. Dus het is juist heel erg, dat klinkt misschien heel cliché, heel belangrijk om te oefenen met te gaan zien wat wel goed is gegaan. En waar je vandaan komt en de stappen die je al hebt gezet. Want daardoor ga je ook steeds meer dat zien. En dan ga je veel meer in die positieve spiraal komen. En ook dus, dat heeft invloed op jouw eetgedrag of op jouw kopinggedrag. Dus dat...
Ja, ik herken het wel. Weet je, als je focust op de dingen wat er... Er zijn altijd dingen wat niet goed zijn. Zijn altijd te vinden. Yes. En de dingen die wel goed zijn, die zijn ook altijd te vinden. Dat is net waar je focus natuurlijk op richt. Zeker. En je zei het over ademhalen. Ik heb heel lang gedaan om te mediteren. Ik heb ook ADD, dus ik ben heel snel afgeleid. Dus het heeft echt wel een half jaar geduurd voordat ik een kwartier kon zitten met mijn ogen dicht. Maar uiteindelijk ben ik er wel. En het is gewoon de kunst om door te zetten en door te gaan. Juist in de tijden dat je denkt dat het niet meer lukt.
Ja, en dat is het. En kijk, het kan ook zijn. Hè? Soms denk je dat je iets probeert, maar sta je er ook niet echt voor open. Zoals met dat mediteren wat je zegt, dat ken ik wel. Ik heb ADHD. Dus dat ook. Maar en het kan ook zijn dat het niet iemands manier is. Maar na 1 keer weet je dat niet.
Nee, precies. Ja, consistentie, dat is belangrijk natuurlijk.
Doe je dat dagelijks mediteren dan?
Ja, elke ochtend. Ja, echt ook even om mijn rust tot mezelf te hebben. Vooral voordat de kinderen opstaan. Eerder stond ik op, de wekker ging, de kinderen wakker maken naar school. En dan ben je zo gehaast. En nu sta ik een uur eerder op dan de kinderen. Ik mediteer, lees ik een boek, schrijf ik op wat ik verwacht van de dag. En dan sta ik heel anders, is mijn energie heel anders als ik de kinderen wakker maak en aan de dag begin. Ja. Dus de ochtendroutine is voor mij echt heel belangrijk. Ja.
En ik denk niet alleen jouw energie, maar ik denk dat het ook invloed heeft op de energie van de kinderen. Ja. Waardoor je ook rustiger blijft.
Ja, precies. Precies. Dus, ja, maar dus zoeken, niet, kan voor niet voor iedereen werken. Dus het is echt zoeken inderdaad ja, naar wat voor jou wel werkt. Want er zijn zoveel dingen die je kunt doen om ja, wat dichter bij jezelf te komen en te kijken naar wat wel goed is in plaats van wat niet goed is. Ja,
ja dat, en dat sowieso, hè, want kijk, ik denk dat je dat wel herkent. De dingen die niet goed zijn, daar ben je zonder je door, ben je daar wel al bewust van. Dat je?
Ja.
Als je soms even reflecteert wat je dus dagelijks doet, dan kom je even iets meer tot die bewustwording, tot het besef van wow, ik heb dit en dit en dit al bereikt. En... ja, dus dat. Ja. Maar ja, qua eetbuien, kijk, het is natuurlijk niet zo simpel als dat ik het nu beschrijf. Hè. Het kan natuurlijk, in de theorie kan het heel simpel zijn, hè, maar... vaak willen we ook wegblijven van die pijn. Dus het is een combinatie van dingen. Maar vaak heeft het wel te maken met ja, jouw eigen kindstuk. Met dingen uit je eigen verleden. Ja, dingen waarvan je niet eens bewust misschien bent. Dat ze gebeurd zijn. Of dat je daar trauma's van hebt. Hè? Dat kan niet eens voelen als een trauma. Maar wel in je lijf een trauma zijn. En... wat ik in ieder geval heel vaak zie, is dat de mensen die bij mij komen heel veel moeite hebben om in hun lijf te gaan zitten. En heel veel in hun hoofd zitten. Heel veel gedachtes en heel veel onrust vooral. Dus ja, kijk, de kunst is sowieso natuurlijk, je wilt die trauma's verwerken. En daarvoor moet je soms terug naar het verleden. En je hoeft niet altijd alleen maar te streven naar beter. Soms is het ook al fijn om even erover te praten. Kan dat al helpen, helend zijn? Maar ja, dichter bij jezelf komen, dat is wel echt iets wat in ieder geval mij ontzettend veel geholpen heeft en veel cliënten. En daarmee bedoel ik dus niet overal gek moeten zijn of wat dan ook. Maar ja, wat betekent voor jou dichter, ja, volledig jezelf zijn of dichter bij jezelf komen?
Ik was altijd heel erg op zoek naar externe factoren om gelukkig te worden. Ik had niet het gevoel dat ik bij met mezelf gelukkig kon zijn. En ik had altijd afleiding nodig, prikkels van buitenaf nodig.
Ja.
En sinds ik dus doe mediteren, dat heeft me ontzettend erg geholpen, vind ik de rust in mezelf en de liefde in mezelf, waardoor ik juist minder prikkels van buitenaf nodig heb om gelukkig te zijn met mezelf. En als er één persoon is op deze wereld waar je gelukkig mee moet zijn, dan ben je zelf. Want je bent altijd met jezelf. Maar dat wordt vaak vergeten, omdat we maar geluk willen geven aan andere mensen, willen pleasen. Maar uiteindelijk heb je je daar zelf niet mee.
Nee, precies. Want hoe was jij eerst dan daarin, zeg maar? Wat deed je dan anders dan nu?
Ja, heel erg op zoek naar dingen van buitenaf. Elk feestje was ik bij. Ik miste geen enkel feestje. Ik ging gekste dingen deed ik soms. Ik was op elke after. Ik was overal te zien. En alle prikkels van buitenaf. Ik moest overal bij zijn. Mama. Ik had altijd FOMO. Als ik naar ergens bij was, ja. Ja, en nu heb ik zoiets van, laat maar lekker gaan. Ik vermaak me prima met de kinderen thuis. En ik ga lekker door het bos of... de rust is nu voor mij heel fijn.
Ja.
Maar dat is wel anders geweest.
Ja, ik wil zeggen, want ik ken allebei die kant. Ja, de nieuwe kant zie ik nu dan. Maar ja, ik denk wel dat ik die kant, zo van de rustige kant, ook wel van jou heb. Zo van wel, ik zag wel dat het er was of zo. Maar je liet het niet zien of zo. Snap je?
Ja, ja, en dat is misschien ook een beetje een masker. Dat je je niet durft te laten zien. Dat je niet...
Ja, je wilt erbij horen, hè? Dat is ook iets van natuur.
Ja.
Dus je wilt natuurlijk... ja, we willen eigenlijk... Kijk, ik zeg wel dat ik... ik voel me heel snel afgewezen. Dat is wel minder dan eerst. Dat komt natuurlijk door trauma's. Maar ik denk dat niemand afgewezen wil worden. En niemand wil buitengesloten worden. Dus daarom gaan we soms gekke dingen doen. En ons aanpassen aan anderen. Terwijl dat eigenlijk niet bij ons eigen waardes past. Daardoor gaan we anderen pleasen. Hè? Iedereen doet het wel eens onbewust. Hè? Maar over het algemeen. Ja, als je echt continu pleased. En daarmee jezelf volledig wegcijfert. Hoeveel energie kost het. Als jij continu een toneelstukje speelt. Misschien gaat het inmiddels al heel automatisch. Maar als jij continu iets doet wat niet bij je past. Als je continu aardig moet doen tegen mensen die je helemaal niet leuk vindt.
Hmm.
Als je continu moet doen alsof alles goed met je gaat. Terwijl je eigenlijk van binnen gewoon KUT voelt.
Ja.
Is het ook logisch dat je iets nodig hebt om iets van pijn te onderdrukken? Want anders sta je niet meer rechtop. Dus dit is ook iets wat ik wel belangrijk vind om te benoemen. We zien eetbuien bijvoorbeeld altijd als heel negatief. Die van de meeste mensen, en dat begrijp het ook. Alleen, het is wel iets, ze hebben je ook geholpen als je eetbuien hebt gehad, als je last hebt gehad van emotie eten. Want zonder ze had je misschien niet recht of overeind kunnen blijven staan. Zonder ze was je misschien al lang ingestort. Ja, dan zat je in een depressie of ik zeg maar iets.
Ja.
Of misschien nog wel erger. Volgens mij, las toevallig deze week ergens op, het nieuws iets. Dat, volgens mij, van het UMC, van het ziekenhuis. Dat de doodsoorzaak van jongeren, de meeste doodsoorzaak bij jongeren zelfdoding is. Door eenzaamheid.
Hapsig, ja. En we zijn in een wereld waar we zo met elkaar in contact zijn. Je kan met iedereen over de wereld praten, maar toch zijn we steeds meer verwijderd van de juiste contacten, de juiste informatie.
En het heeft natuurlijk superveel te maken met verwachtingen. Hè? En verwachtingen van anderen. Nou ja, soms hebben anderen verwachtingen van je, maar eigenlijk verwacht je dat uiteindelijk van jezelf. En het is natuurlijk bijvoorbeeld met het financiële stukje, de druk wordt ook steeds hoger, dus je moet ook veel meer presteren, je moet ook veel harder werken, noem maar op. Dus de stress wordt ook steeds hoger, de verwachtingen worden steeds hoger, de lat wordt steeds hoger. En je krijgt amper ruimte om even rust te nemen of om, dat wordt zo ervaren dan. Hè? Je kan zeker nog zelf ruimte nemen, maar ik denk dat wel iedere situatie heel anders is. Maar dat heeft ook natuurlijk een heel groot invloed op eetbuien, op andere verslavingen. Op alcohol, drugs, sigaretten, noem maar op.
Ja, precies. Ja. En nu zei je zelf dat vanuit jou komt het ook vanuit trauma's wat vast hebben gezeten. Waardoor je misschien maar kan roken. De eetbuien. Wil je daar iets over kwijt? Wat jou heeft geraakt en hoe je daar mee om bent kunnen gaan om uiteindelijk toch de vrouw te zijn die hier nu staat?
Ja, dat is wel echt een hele periode geweest. Ik heb dan in ieder geval, qua dat ik bewust ben, 8 jaar lang een eetstoornis gehad. En dat is ongeveer begonnen. Ik ga daar sowieso in mijn boek. Het gaat niet mijn boek wat ik aan het schrijven ben, dat komt als het goed is januari zoiets uit. Daar ga ik er ook nog wel wat dieper op in. Het gaat niet specifiek over eetbuien, maar daar komen wel heel veel dingen aan bod die geleid hebben na de eetbuien of na het roken of na andere dingen. Maar ik ben vroeger dus gepest op de middelbare school. En ik dacht altijd dat het daar vandaan kwam, mijn eetbuien. En ik denk deels ook wel. Maar echt gepest in de zin van dat mensen naar me riepen van knoop jezelf op, spring voor de trein, niemand wil je hier. En het ging om een of ander stom ruzietje met een vriendin. Zij was dan populairder dan dat ik was. En dan liep iedereen haar achterna. Dus het ging helemaal nergens over. Maar kun je je voorstellen als je de hele dag door niet één opmerking krijgt. Maar alleen maar opmerkingen over dat je er niet bij mag zijn. Dat niemand je leuk vindt. Dat je geen vrienden hebt. Dat je maar voor de trein moet springen. Ja, je gaat zo aan jezelf twijfelen. En je gaat jezelf ook niet meer accepteren. Ik was heel gevoelig. Ik ben iemand die best wel snel dan kon huilen. En ik dacht altijd dat dat gewoon daar vandaan kwam. Maar ja, de ene is wat gevoeliger dan de andere. En daar werd ik ook op afgewezen. Maar nog moet je nu weer janken. Nou, je durft niet meer te huilen waar anderen bij zijn, want dan word je weer afgewezen. Maar ook, blijkbaar daarvoor al, vroeger thuis bij mijn ouders. En dat hebben ze allemaal goed bedoeld, maar ik denk de generatie van onze ouders zijn ook heel anders opgevoed. Hè? Meer van huilen is zwak en stel je niet aan. En aan de ene kant snap ik het wel. Je wilt ook natuurlijk een beetje veerkracht opbouwen. Maar in de zin van stop eens met huilen en je hoeft niet te janken. Of bijvoorbeeld mijn moeder zei dan op een liefdevolle manier: veeg je tranen maar weg. Goed bedoeld, maar werd continu afgewezen op mijn emoties. En ik voelde me ook heel eenzaam daarin, uiteindelijk op de middelbare school. En ik zat huilend op de wc met mijn boterhammen. En nou ja, ik ging niet meer naar school uiteindelijk. Toen ben ik uiteindelijk gaan eten om mijn pijn te onderdrukken. En eigenlijk iets later, toen ik er weer bij hoorde, zeg maar. Toen had mijn moeder gebeld om het te regelen, zeg maar. Zonder dat ik dat wilde. Toen was het weer goed. Als iedereen weer vriendjes met mij. En toen ging iedereen. Toen ging een paar meiden roken en ik wilde erbij horen. Dus ik ging meedoen. Dus eigenlijk was het dat eigenlijk. Ik stond niet dicht bij mezelf. Toen ging ik roken. Niet om iets te onderdrukken, maar eigenlijk om erbij te willen horen.
Ja.
En ja, nicotine is super verslavend. Dus uiteindelijk ook echt gewoon verslaafd geraakt. Heel lang verhaal. Er zijn nog van allerlei dingen gebeurd daarin. Daar ga ik nu niet te diep op in. Dat komt in mijn boek. Maar. Ja, ik ben dus eigenlijk sinds een aantal jaar veel meer bezig met. In eerste instantie was ik altijd bezig met voeding. Ja, daar heb ik echt wel wat uit kunnen halen. Maar uiteindelijk veel meer bezig met mijn emoties. Ik hoef niet te doen wat anderen van me verwachten. Wat voel ik zelf? Hè? Wat wil ik zelf uitspreken? Wat wil ik zelf doen? Ondanks dat niemand daar mee eens is. Wat zegt mijn gevoel? En daarmee naar luisteren. En dat was soms niet altijd, werd niet altijd gewaardeerd. Maar uiteindelijk voelde ik me daardoor wel vrijer. En ben ik veel meer mijn emoties gaan accepteren. En ook soms gewoon accepteren dat ik emoties heb. En dat ik niet altijd hoef te begrijpen waar het vandaan komt. En dat, bijvoorbeeld mijn emoties oprecht gewoon oproepen klinkt weer iets heel raars. Maar mijn emoties bewust op te zoeken. Misschien is dat niet. Door bijvoorbeeld echt muziek op te zetten. Wat me raakte, zodat ik moest huilen. Kijk, ik heb ook wel eens gehoord van iemand die dan zei van, kan ik dan niet een film opzetten die me raakt? Maar dan gaat het niet over jou. Dan ga je het weer naar een, bijvoorbeeld Hachi, dan gaat het weer over de hond. Dan gaat het niet over jou. Dus wat voor mij heel erg helpt, is om liedjes te luisteren die bijvoorbeeld Waterdicht van Hannah May. Je hoeft niet waterdicht te zijn. Dan echt op jezelf te betrekken. Maar ook gewoon veel meer in je lijf te gaan zitten. Gewoon echt te praten over alles wat er is gebeurd vroeger. En daar gewoon weer naartoe te gaan. Om het ook weer te helen. Maar ook hulp te zoeken. Dus ik heb echt therapie gehad. Helemaal naar mijn kern ging. Naar mijn trauma's. En eigenlijk zo is het steeds meer. Ik kan nog wel druk zijn bijvoorbeeld met die ADHD. Maar ik ervaar gewoon ook veel meer rust. En ik heb helemaal geen drang meer om te overeten. Ik geniet nog steeds van eten. En ik eet nog steeds elke dag chocola. Maar ik hoef niet meer me vol te proppen als ik gestrest ben. Ik hoef niet meer te roken als ik gestrest ben. Ja, die stress is er. En ik blijf er niet meer in hangen. Dus ja, het is gewoon een heel proces geweest. Dus ik weet niet meer wat je vraag ook was. Heel verhaal.
Ja, waar jouw trauma's vandaan kwamen en hoe je die bent overkomen. Maar je hebt al heel veel gedeeld. Ik kreeg er ook helemaal kippenvel van. Ja. En mooi dat je zo open bent aan waar je ook nu staat. En ik denk dat het heel krachtig is om juist de vrouwen te helpen in diezelfde situatie. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn wat in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten en niet zo goed weten.
Ja,
waar ze naartoe kunnen en wat ze met hunzelf kunnen doen, zeg maar.
Het belangrijkste is, ik zeg niet dat ik de beste persoon ben om je te helpen, want dat is niet voor iedereen zo. Het belangrijkste is sowieso, kijk, als je erop staat om hulp te zoeken, is dat je een klik met iemand voelt. Want het is wel belangrijk dat je open durft te zijn naar iemand. En het kan met mij zijn, het kan met jou misschien zijn, het kan met iemand anders zijn. Dat is sowieso belangrijk. Maar belangrijk is ook, uiteindelijk ben jij zelf degene die het kan veranderen. En dit is echt iets, het verhaal, dit is trouwens wel heel belangrijk. Het verhaal wat jij tegen jezelf vertelt, en waar jij je om vasthoudt, dat bepaalt ook wel een beetje waar je gaat staan. Dus als jij tegen jezelf blijft vertellen, dit is echt wel een hele belangrijke. Ik heb nu eenmaal eetbuien, dat moet ik maar accepteren. Ik heb dat al 8 jaar, daar zal ik nooit vanaf komen. als jij dat tegen jezelf blijft vertellen, dan gaat dat niet veranderen. Dus je moet loskomen van alles in het verhaal wat jou nu niet verder brengt. Ja. En dat begint met eerst het bewust worden van wat vertel je jezelf eigenlijk? Welke, nou, je kan het zeggen overtuigingen, maar ja, wat geloof jij? Wat zeg je tegen jezelf? En bij mij was dat bijvoorbeeld heel erg van, ja, ik heb al zoveel geprobeerd en waarom zou het nu wel werken? En bla, bla, bla. Ja, ik heb zoveel geprobeerd, maar ben ik daar toen echt voor open gaan staan? Heb ik echt eerlijk, ben ik eerlijk geweest naar die therapeuten? Heb ik er echt alles aan gedaan? Dus de vraag die je dan zelf moet stellen is, ben ik bereid om alles wat ik nu geloof en alles wat ik denk te weten los te laten? En je zegt misschien nu wel ja, hè, maar het oprecht ook los te laten. Dus als jij gelooft dat je dat die eetbuien komen omdat het in je familie zit, of omdat je het gewoon aangeleerd hebt vroeger en je krijgt het niet meer afgeleerd, of wat het ook is. Als jij dat niet wilt loslaten, dan ga je dat niet kunnen veranderen. Dus daar begint het mee. Het is dan, vind ik, ook wel een beetje de taak aan mij om daar bewustwording in te brengen. Hè? Voordat ik een traject start met iemand, dan stel ik eigenlijk al die vragen, ben je bereid om dat los te laten? En heb je het vertrouwen dat je dat doel kan behalen? Je hoeft nog niet te weten hoe of wanneer. Maar kun je geloven dat het kan? En als het antwoord ja is, dan kan ik je helpen. Als het antwoord nee is, dan kan ik je nog niet helpen.
Nee, precies.
Want dat stuk, dat heb jij zelf te veranderen.
Ja, precies. Ik denk dat inderdaad bij alles is de beperkte overtuigingen, de limited beliefs, wat we onszelf vertellen, maar ook wat we soms krijgen opgelegd door onze... Ja. Omgeving, wat we een soort van onbewust adopteren, dat is inderdaad waar alles mee begint en alles mee samenhangt. Ja.
Ja, en dat begint natuurlijk inderdaad al bij je opvoeding. Hè? Kijk, op het begin, wat je ouders zeggen, is de enige waarheid. Maar uiteindelijk ook inderdaad met wie je omgaat. Hoe heb jij dat ervaren? Welke overtuiging heb jij overgenomen?
Ja, je moet alcohol drinken om plezier te hebben tijdens op stap gaan, bijvoorbeeld. Ik was er echt van overtuigd dat ik geen plezier kon hebben terwijl ik nuchter op stap was. Ja, of je bent aan het feestje en je moet iets gebruiken, maar dat hoeft helemaal niet.
Nee.
Maar dat is toch iets wat erin zit.
Ja. Wat je dan gelooft en waar je aan vasthoudt. Maar dat is dan ook een stukje inderdaad. Iets wat je vertelde. Maar dat is ook misschien... Soms heb je misschien één keer iets ervaren. Soms heb je één keer ervaren om geen alcohol te drinken. En vond je het toen niet leuk. Heb je gezegd, ik vind het niet leuk zonder alcohol. Maar je hebt het niet echt ervaren. Hetzelfde als je zegt, bijvoorbeeld met hardlopen. Ik heb hard gelopen, ik vind het niet leuk. Hoe vaak heb je het gedaan? 3 keer?
Ja, precies. Ja, de eerste paar keer zijn nooit leuk. Zelfs met sporten doe je alleen maar sporten. Nee.
Het gaat er ook niet om of het leuk is. Maar het gaat erom... Nou, het is weer iets anders. Maar wat het me oplevert, dat vind ik leuk.
Ja, precies. Precies, ja. En uiteindelijk wordt het ook wel leuk. Maar ja, je moet eerst door de spierpijn en alles heen. Voordat je iets leuk... Het sporten zelf vind ik... Ik vind het wel leuk, maar ik sta er niet echt om te springen. Maar het gevoel wat ik daarna heb, daar sta ik wel om te springen.
Precies.
Ja.
Dat is ook bijvoorbeeld met eetbuien. Het heeft natuurlijk... eetbuien is heel breed, maar als je het echt over emotie eten hebt, dan gaat het echt over het omgaan met je emoties en zo. Maar ik denk dat ook heel veel mensen waarschijnlijk dit luisteren. En die bijvoorbeeld meer moeite hebben om grenzen te stellen of afspraken met zichzelf te maken. Ja. Bijvoorbeeld dat ze het moeilijk vinden om niet die alles of niets mindset achterna te gaan met haar daten of met feestjes of wat dan ook. En daar begint het ook gewoon mee soms, of eigenlijk altijd, leren afspraken met jezelf na te komen. En dat betekent niet als je normaal 6 wijn drinkt met het uit eten, dat je nu niks moet drinken. Het kan zijn dat die drempel te groot is en dat je dan... Dat het weer niet lukt en dan voelt het weer als falen. Verlies je weer meer zelfvertrouwen. Dus dan zou je kunnen zeggen, ik maak die drempel wat kleiner. En ik maak eerst eens 4 wijnen van in plaats van 6.
Ja.
Of dan spreek ik eerst eens af. Ik stop niet helemaal met chocola, maar ik eet wel elke dag nog zoveel chocola. En dan misschien niet je lievelings op het begin, maar... Dus het is meer wat we ook, denk ik, van onszelf... We verwachten van onszelf vaak dat we meteen die verandering moeten maken. En dat is vaak niet altijd realistisch, waardoor je het gevoel hebt dat je faalt. En hoe meer je faalt, hoe verder je zelfvertrouwen zakt. En hoe moeilijker het ook is om weer een poging aan te gaan. Dus dit is sowieso ook wel belangrijk om sowieso te leren om de drempel even wat lager te maken. Om het zelfvertrouwen weer op te bouwen. Zodat je ook weer stappen kunt gaan zetten. En met alles, hè? Kijk, dit is met eetbuien, dit is ook met hardlopen. Ja. Van je verwacht dat je meteen de marathon moet gaan rennen. En je kan nog niet eens 10 kilometer. Dan voelt het al snel met falen als het niet gelukt is. Dus...
Ja, precies. Ja, maak het kleiner.
Ja.
Dat, uiteindelijk kom je ook wel op dat doel. Maar inderdaad, we verwachten vaak te veel van onszelf. En we willen te snel het resultaat.
Ja.
Ja,
zeker. Dus dat begin met die bewustwording. En maak het iets realistischer. En ik zeg niet dat je jezelf niet mag uitdagen. Maar als jij nu heel eerlijk kijkt en je maakt een afspraak en je weet dat je het toch niet gaat doen, dan heeft het geen zin.
Nee. Precies. En heb je nou tips voor de luisteraars die zeggen van, nou, ik zit elke avond echt met een zak chips of met een zak snoep op de bank. Ik denk, ik zat het vroeger ook. Maar wat zijn tips die ze nu direct per vandaag kunnen invoeren dat het wat minder wordt?
Sowieso een aantal tips die ik heb. Kijk, dit is iets wat je eigenlijk in elke situatie kan doen, deze tip. Het stukje sowieso even bewust worden, hè, voordat je iets eet. En jezelf even afvragen van, is het dit me waard? En dan kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van, is dit me 9 of 10 waard? Om gewoon even daarbij stil te staan. Hè? Want soms eet je die chips en als ik het nu zou eten, vind ik het niets meer lekker. En vroeger dacht ik het er niet bij na. Want ik vond het altijd lekker. Maar als ik eventjes kijk naar een praktisch stukje. Als jij bijvoorbeeld te weinig gegeten hebt. Als jij gewoon nog na het avondeten zin hebt er niet. Dan kan het ook gewoon zijn dat je gewoon misschien bewust even een gezonde maaltijd moet plannen. Ja, en wat ik bijvoorbeeld zeg, want soms heb je even inspiratie nodig. Is bijvoorbeeld, ga eens misschien eens proberen om eens een bak kwark te eten met wat fruit wat je lekker vindt. En als je daarna nog iets lekkers wilt, zoals chips of een stuk chocola. Dan spreek met jezelf af dat het mag. Na de kwark. Maar stel wel een grens. Dus je wilt niet jezelf zeggen van het mag niet. Want dan zit je daar de hele tijd aan te denken. Hè? Dat is die reverse psychology. Ben ik niet aan de roze olifant. Maar stel wel voor jezelf een beetje een grens. Dat je wel een beetje duidelijkheid hebt. Van oké, als ik dit heb gehad, heb ik voldoening. En ik heb eerst die kwark gehad. Dus dan ga ik in ieder geval niet met honger al dat eten. Want dit zie ik ook super vaak bij cliënten. Hè? Die hebben soms en emotie eten en dat ze te weinig eten. Dat ze bijvoorbeeld na het werk, dit hoor ik echt heel vaak, dat ze dan thuiskomen voor het avondeten een eetbuik krijgen. En als ik dan kijk naar hun voedingspatroon soms, dan zie ik ook wel echt van oké, dat is ook wel echt logisch. Als jij als lunch 3 crackers hebt en 1 mandarijntje als tussendoortje, nou, dan zou ik ook in één keer alles willen eten wat ik tegenkom. Dus plan bijvoorbeeld, dat is iets praktisch. Dat is gewoon iets wat je moet proberen om te kijken of het voor jou werkt. Plan een extra maaltijd in als tussendoortje. En daarmee bedoel ik, ik zeg maar iets, een extra bakje kwark of bijvoorbeeld een extra boterham of iets wat ik dan vaak als advies geef om even inspiratie mee te geven. Bijvoorbeeld een pakje kipfiletplakjes en dan paprika, komkommer, avocado, dat mengen, stukjes snijden. Bijvoorbeeld, of wat het ook is. Want dan merk je in ieder geval dat je in ieder geval niet vanuit honger die eetbui gaat krijgen. En in de avond eten is het ook natuurlijk, in de avond, de koppeling soms van tv eten.
Ja.
Een soort van, bij de tv hoort eten, zeg maar. Kijk, en als je dat niet meer wilt, kun je daar heel bewust gewoon eens een keer ervaren om het niet te doen. Of om bewust wel iets te eten in de avond, maar dat eerst te eten en dan daarna pas de tv aan te zetten. Of bijvoorbeeld, ik heb dat gehad met eten in de auto. Ik had echt zo'n verslaving, zo'n tik, zo'n gewoonte. Als dat ik in de auto zat, dan moest ik iets te eten hebben. Al was het maar een kwartier, al was het 3 uur en al was het binnen 5 minuten op. Het was een soort van dwang ook. Moest iets eten. En uiteindelijk ben ik dat gewoon gaan doorbreken door bijvoorbeeld, oké, ik ben er bewust van dat het bij het autoritje hoort en dat het eigenlijk nergens op slaat. Dus wat ga ik doen? Ik ga, in eerste instantie heb ik de drempel wat lager gelaten, lager gemaakt door te zeggen van oké, ik ga even bewust gezonde snacks meenemen. Uiteindelijk heb ik bijvoorbeeld gezegd van oké, ik ga bewust wel wat drinken meenemen in de auto. En even muziek of een podcast opzetten, zodat ik daar helemaal op kan focussen. Dat ongemak er maar gewoon te laten zijn. Gewoon eens ervaren. En daarna pas oordelen. Was het nu echt zo erg? En hoe voel ik me daarna? Dus het is ook een beetje bewust worden van je patronen. Dus even naar kijken van waarom doe je eigenlijk wat je doet. En dan eens te kijken hoe kan je nu dat patroon gaan doorbreken. Ja, dat is bij iedereen heel anders natuurlijk. Maar ja, dus een aantal tips die ik gegeven heb. Even voor 's avonds op de bank wat je vroeg. Dus het kan zijn dat je gewoon even iets moet eten. Hè, iets bewuster. En dat je daarna misschien nog iets mag. Wel een grens stellen. Maar het kan ook zijn dat je de koppeling maakt bij de koffie hoort een koekje. Bij de tv hoort chips. Ja. En dat je daar gewoon even los van moet komen. Of misschien gewoon kwark eten bij de tv.
Ja, precies. En vaak, tenminste, dat was mijn ervaring geweest. Want ik had ook die koppeling inderdaad. TV en chips. En dan zaten de kinderen wel eens met een bakje chips. En dacht ik, weet je, ik pak nu gewoon Griekse yoghurt met noten. En dan was ik zo verzadigd met die eiwitten. Dat ik geen behoefte meer had aan die chips. Precies. En nu eet ik niks meer 's avonds. Maar dat was mijn eerste stap.
Ja, precies. En kijk, ik heb toen voor mezelf die afspraak gemaakt. Hè, van, ik moet die kwark eten. Hè. Ik moest het eventjes, omdat ik wist dat het anders misging. Nu eet ik ook niet altijd. Soms wel iets avonds, soms niet. Hè, omdat ik gewoon luister nu naar mijn lijf. Maar ik wist ook, ik had bijvoorbeeld een afspraak vroeger. Voor het uiteten moest ik altijd een appel eten voor mezelf. Want ik wist, als ik dat niet ga doen, ga ik al overeten aan het stokbrood. Nu doe ik dat ook niet meer. Maar toen hielp dat voor mij als van tussenstapje. En nog eentje wat ik dan nog belangrijk vind om te benoemen. Wat ik dan straks ook al benoemd heb. Maar wees ook eens bewust van je gedachten. Want als jij inderdaad op de bank zit s'avonds met chips. En zegt, oh, die chips vind ik zo lekker, maar ik mag het niet. Of het is zo moeilijk. Dan wordt het ook moeilijk. Dus, en wat ik soms hoor bij cliënten is dat ze zeggen van, ja, maar die overdachte... Die gedachten overkomen me toch? Onbewust heb je automatisch die gedachten continu. Ja? Maar zodra je er bewust van bent, heb je er invloed op. Dus ga eens eventjes kijken, is het een helpende gedachte? Of wat zou ik nu tegen mezelf kunnen zeggen? En het klinkt misschien heel cliché, maar dit is ook letterlijk... Ik zeg altijd, net als het leren van een nieuwe taal... Als je even een paar woordjes in het Spaans... leest en je kent nog geen Spaans, kun je ook niet in één keer vloeiend Spaans spreken. Je moet het blijven oefenen, blijven herhalen. Net als met die gedachten, net als met die nieuwe patronen. Je wilt het continu blijven herhalen, want door het één keer te doen, is het niet in één keer een nieuw patroon. Heb je niet in één keer een nieuwe gedachte. Je moet het echt blijven oefenen, zodat het onbewust wordt. En ook met gewoontes. Als jij één keer een gewoonte doorbroken hebt... Dan zit je in die veranderingsfase. Je zit nog niet in de laatste fase dat het een nieuwe gewoonte is. Dat het onbewust gedrag is. Dus dat.
Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke tip is voor het hele dagelijks leven. Inderdaad. Als je gedachten hebt, even stilstaan. Is het een gedachte wat me dient of niet? Ja. Ik denk dat we er allemaal wel iets bij kunnen. Of dat nu voor eten is of voor iets anders.
Ja, maar ook is het een feit, hè? Is het een, is het een realistische gedachte? Want... Zeg maar iets van, oh, het zal me nooit lukken. Als je dan echt even kijkt, is het een feit dat het je nooit zal lukken? Of is het iets wat je nu gelooft?
Ja.
Ja, voor je gevoel is alles een feit op dat moment. Maar als je echt even kijkt,
Ja, precies. Mooi. En nu zei je al dat je aan het trainen bent voor een marathon. Ik vind het echt een knappe prestatie. We hadden het er al over. Binnen 10 maanden heb je het toch voor elkaar gekregen om dadelijk een marathon te gaan rennen. Hmm. Ja, hoe heb je daar je mindset op gezet? En hoe is dat voor jou verlopen?
Nou, dat is even een... ik probeer het kort te vertellen, maar ik vind het lastig. Ik vond hardlopen verschrikkelijk. Dat zei ik tegen mezelf. Maar om heel eerlijk te zijn, waarom vond ik het verschrikkelijk? Ik ging daar echt even dieper op in voor mezelf. Waarschijnlijk omdat ik dan geconfronteerd zou worden met mijn conditie. En ik vapte. Andere kopingsmechanismen. En ja, als je gaat hardlopen, dan kom je er wel achter dat dat wel invloed heeft op je gezondheid.
Ja.
Als je een rugje hebt of wat minder adem. En ik denk, weet je wat, ik wil sowieso stoppen en ik wil mezelf confronteren. En ook omdat ik merkte, vorig jaar is er best wel veel gebeurd met de ongeplande zwangerschap, heb je misschien wel meegekregen. Mm-hmm. De ongeplande zwangerschap, waardoor ik even niet lekker erin zat. En ik merkte dat ik even wat meer in de klaagmodus zat, zeg maar. Van, ja. Zwaar en ik heb geen zin om te trainen. En ik denk, ik moet mezelf gewoon even uitdagen. En het is echt niet zo dat ik meteen besloot om marathon te gaan rennen. Ik besloot om überhaupt te aflopen. Maar ik had wel de keuze gemaakt aan. Dit is sowieso ook een tip als je ergens aan begint. Ook met hardlopen, maak voor jezelf de keuze. Ga je er echt voor? Of ga je het proberen? Wat betekent dat? Wat betekent het voor jou als je erop gaat? Voor mij was het wel echt minimaal een half jaar. Sowieso consistent gaan. En consistent was wel eigenlijk minimaal 2 keer per week gaan hardlopen. Ik wist als ik de eerste keer ga hardlopen, ook al had ik het nog nooit gedaan, het was minimaal voor een half jaar. Die keuze had ik al gemaakt. Ja. Ik ben veel te snel begonnen, dat zou ik niet aanraden. Blessures gekregen, uiteindelijk heb ik maar een coach in handen genomen. Maar het was gewoon echt continu geconfronteerd worden met mijn gedachten. Want het was zwaar en ik kon het niet en ik had pijntjes. Ja. En ja, hoe heb ik dat gedaan? Eigenlijk het gesprek met mezelf aangaan. Het gevoel er laten zijn dat het gewoon KUT is. Dat het gewoon niet fijn is. Dat het oncomfortabel is. En dat ik dat gewoon even ga ervaren. Want iedere keer als het oncomfortabel is, dat weet jij ook. Daarna hoe sterk je je wel niet voelt.
Ja, zeker.
Ja, dat gevoel blijven vasthouden. En één ding wat ik had met de halve marathon. Ja, dat is een beetje een gaas verhaal nu. Maar met de halve marathon, dat was inmiddels al 4 maanden verder. Toen had ik besloten van oké, ik moet ergens voor gaan trainen. Want dan moet ik wel stoppen met vapen, anders ga ik het niet redden. Dus dat was een beetje mijn mindset. En de dag van de halve marathon in maart. Ik had niet geslapen bijna 4 uur. En ik dacht, het wordt helemaal niks. Ik stond op 10 kilometer. En ik dacht, ik ben pas op 10 kilometer. En toen dacht ik meteen, nee, bewust wel, Demi, je bent al op 10 kilometer. En ik voelde hem nog niet meteen, maar ik bleef wel tegen mezelf zeggen, Demi, je bent al op 10 kilometer. Hoe trots mag je al niet zijn op wat je afgelopen maand hebt gedaan. En dat je dit nu gewoon doet. Je bent gewoon fucking sterk. Je kan dit. Je gaat die halfmarathon halen. Gewoon tegen mezelf herhalen. Ook al voelde ik het niet. Maar daardoor ging ik het voelen. Dat. En. Ja. Nu spreek ik voor mezelf. Ja. Ik merk. Ik heb een tijdje geen coach gehad. Tussen de halve marathon. En de marathon door. En toen merkte ik voor mezelf. Ik had niet duidelijk wat ik ging doen in een training. En dan kon ik wel iets sneller zeggen. Ik heb niet zoveel zin vandaag. Oh, ik stop toch bij 8 in plaats van bij 10.
Ja.
Omdat ik een coach heb en hij zegt wat ik moet doen in mijn trainingen. Ik heb een trainingsplan. Houd me gewoon aan mijn trainingsplan. Mits ik een blessurepijntjes heb. Maar het is gewoon geen optie om het niet te doen. Gewoon de keuze maken dat je dat gaat doen. Dat besluit al nemen vooraf. En niet kijken, ik heb het vandaag zwaar, ik stop al wat eerder. Nee. Want Kamp van Koningsbrugge zit dan in mijn hoofd. Als je denkt dat je niet meer kan, zit je pas op 40%. En ik merk dat het hardlopen me heeft geholpen om echt in mijn lijf te zitten. Meer in mijn lijf te zitten. Maar om ook echt mijn grenzen veel verder te verleggen. Omdat ik echt überhaupt niet had verwacht dat ik ooit 10 kilometer kon lopen. En ik ben nu in trainen. Ik heb in principe al bijna de marathon gehaald. Van over 2,5 week echt. Maar jij ook, jij hebt ook je grenzen verlegd. Hoe is dat
gebeurd? Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, ik kreeg steeds meer energie en ik dacht, omdat ik dus ben gestopt met feesten, met drinken, niet meer roken, gezond eten. Ik had zoveel energie, ik dacht, ik moet iets gaan doen met die energie.
Ja.
En, ja, precies. En ik denk, weet je, ik ga zo'n obstakel gaan doen, Mudmasters. Ik denk, dat is voor mij wel, voor mij wel een uitdaging, de 12 kilometer. Ik had me ingeschreven en ik had nog geen idee hoe ik überhaupt die 12 kilometer ging rennen. Maar het doel dat ik het me al had ingeschreven, dat was voor mij de stap om er ook echt iets aan te gaan doen. Ja. En toen heb ik dus iemand gesproken die wat vaker die runs doet. En ze zei, ja, ga maar CrossFit doen. Nou, ik zag met CrossFit, ik doe het nu 3 tot 4 keer in de week. En ik sportte eerder helemaal niet. Ik haatte sport, ik vond het verschrikkelijk.
Maar dat verhaal is ook jezelf vertellen.
Ja, dat zei ik ook tegen mezelf. En nu vind ik het heerlijk als ik ben geweest. Hoeveel energie ik heb. Dus en nu... de volgende wordt ook of een marathon of de 20 kilometer. Maar ik denk dat de 20 kilometer vind ik het dan te licht. Zit in mijn oor. Ik moet dan wel ook een uitdaging hebben. Hè? Dus dan wil ik ook wel een marathon, maar wel met obstakels. Gaan doen. Dus dat is het volgende doel. En dan gewoon inschrijven en dan zie ik wel hoe ik er kom. Maar als je het doel hebt gesteld, ook al lijkt je onbereikbaar als je hem eenmaal hebt gesteld voor jezelf en het is een serieus iets in je hoofd, dan ga je ook echt aan handelen.
En als je kijkt, stel, want ik weet niet wanneer je het wil doen, maar als je het over een jaar wil doen, die 42. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje kijken van, nou ja, heb je daar tijd ervoor? Ja, prioriteit ook wel een beetje. Maar als je weet dat het realistisch is, dat het kan, hè, dat het mogelijk is om daar te komen over een jaar, dan is het inderdaad gewoon een kwestie van, ben ik bereid om daar de tijd en de moeite voor in te stoppen?
Hmm.
En dan inderdaad gewoon hoe, dat zie je dan nog wel.
Ja, precies.
Maar het kan je gelukken, sowieso.
Ja, precies. Precies. Weet je, de intentie zetten en de hoe komt dan nog wel. Precies.
Ja, en... ja, en inderdaad, het is een beetje wel dubbel wat je zegt. Ik had eigenlijk voor volgend jaar... bij mij begon het bij de halve marathon. Hmm. Toen wilde ik natuurlijk wel meer. Ik wil niet nog eens een halve doen. Hmm. Maar ik heb eigenlijk al voor volgend jaar weer een extreem doel gesteld.
Wat heb je gesteld?
Ik had eerst, maar dat ga ik nu toch nog niet doen, want dat kost echt heel veel tijd. Eerst de hele triathlon. Dat is... Dat is 4 kilometer met 3,9 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog de hele marathon. Maar ik denk,
ja, dit is heel heftig.
Het is heel duur, echt ontzettend. Ik denk dat je wel 15.000 euro kwijt bent. En je moet echt, denk ik wel, 20, 25 uur per week trainen. Mm. Maar ik heb nu toch maar eerst, ik ga de halve Ironman doen volgend jaar.
Wow.
Maar, dus aan de ene kant snap ik het inderdaad een hoog doel stellen als het realistisch is. Hmm. Maar bij mij was het meer zo van dat ik denk van oké, ik kan het nu wel stellen. Maar als ik dat dan weer niet haal, dan voelt het ook weer als falen, terwijl het een halve doel het ook heel goed is. Ja, en dus dat is even goed om ook om mezelf de lat misschien iets minder hoog te leggen volgend jaar.
Ik heb ook wel
lang meer, dat is nooit goed genoeg.
Ja. Precies. De lat lekker hoog leggen, dat kan ik ook wel.
Goed zo. Heb jij dan nog andere doelen komend jaar?
Ja, dat is het doel voor lichamelijk. En met de business is toch wel ook een boek schrijven, net als jou. Maar dan gericht op het verlies van mijn moeder natuurlijk. Mm. Hoe ik daarmee om ben gegaan. En om een inspiratie daarin te zijn. Want waar ik nu ben... En ten opzichte van toen ze is overleden, dat is toch wel...
Hoe lang is dat nu geleden?
Dat is nu 4 jaar geleden.
Mm.
Ja. Maar het kwam bij mij, het verlies, het besef dat ze er niet meer was, dat is misschien pas 2 jaar geleden voor mij gekomen. Mm. Dus ik denk dat wel heel veel vrouwen zich daarin kunnen vinden en hoe ik nu ermee om kan gaan. En dat ik ook het positieve erin kan zien, omdat ik nu wel de vrouw ben... Ja, wat ik heb moeten zijn. Dat is voor mij een spiegel geweest natuurlijk, dat overlijden van haar. Mm. Dus dat je dan iets moois kunt inzien. Ik denk dat dat voor velen wel kan helpen om van jouw duisterste en ergste situaties toch iets moois te maken en daar juist de kracht uit te halen en niet te blijven hangen in het verlies, wat ik natuurlijk wel, die keuze was heel makkelijk, heb ik ook heel makkelijk kunnen maken. Maar uiteindelijk is bij mij die switch gekomen. En wat dat hele proces om dat in een boek te schrijven, dat leek me wel ook iets heel moois.
Kijk, ik heb mijn moeder dan nog niet verloren, maar ik kan me wel begrijpen dat er heel veel vrouwen zijn die dat. En ik kan me wel indenken dat het gewoon heel moeilijk is en dat je dan inderdaad heel snel naar de kopingsmechanismen grijpt. Heb je dat dan ook gehad met eetgedrag, dat je dat merkte, dat het invloed had daarop?
Nee, met eten niet. Ik had het met feesten. Maar ik was hoogzwanger ook nog, van mijn tweede kindje toen ze is overleden. Dus toen ik ben bevallen, ik was op elk feestje te bekennen, al was het een woensdagavond, om haar niet te moeten voelen, niet de realiteit in te zien. Voor mij kon ze nog elk moment door de poort lopen. Voor mij was ze niet dood.
Nee.
Het besef dat ze dood was, dat ze er niet meer was en dat ze er overleden is, dat is pas veel later gekomen. En ik zei maar tegen iedereen dat het goed ging. En ik was de vrolijke ik. En ondertussen ging ik er wel een onderdoor. Maar ik was nooit open, ik was heel gesloten. Ik durfde dat ook niet, mijn emoties daarin te tonen. En ik denk dat wel. Ik was mezelf ook helemaal verloren. Dus of je nou je moeder bent verloren of een dierbaar, of misschien wel helemaal jezelf. Ik wil wel iets neerzetten. Ja, dat hoe je weer op het pad komt. Ja, dat je echt je zielsmissie weer kunt gaan vinden, zeg maar. Ja.
Dat is een stukje van je identiteit. Je weet gewoon niet meer wie je bent, wat je wilt. Ja. Dat is denk ik ook sowieso iets wat heel veel mensen inderdaad hebben. Hè? Dat ze zichzelf gewoon even helemaal kwijt zijn.
Mm.
En ik denk dat dat ook wel iets is. Hè? Want natuurlijk is het super erg als iemand overlijdt die je dierbaar is. Dat is gewoon heel heftig. En je moet ook gewoon rouwen, dat hoort erbij. Alleen dat heb je dan eerst niet gedaan.
Nee.
Dat kwam later pas. Ik weet liefst niet meer wat ik hierover wilde zeggen. Maar
lekker aan.
Nee, maar ik wilde hier iets over zeggen, want in ieder geval het stukje rouwen, daar wil ik iets over zeggen, van dat je sowieso moet rouwen en dat bijvoorbeeld ook het stukje onderdrukken, bijvoorbeeld met feesten, met middelen gebruik, maar ook met bijvoorbeeld eetbuien of met ander kopingsgedrag, dat is ook zeg maar niet rouwen, want je laat niet je emoties en je gevoelens er zijn en je wilt het, ik snap het, de pijn is super groot. En je hebt kopingsgedrag nodig, hè? Dat heb je nodig. Ja. Maar je hebt ook inderdaad gezond kopingsgedrag, zoals inderdaad nu meditatie. En dat wil niet zeggen dat je altijd maar je gevoelens moet wegmediteren, hè? Want het is ook goed om juist even niks ermee te doen.
Ja.
Maar soms is de pijn te groot en dan is dat de enige manier om overeind te blijven staan. Er zijn altijd andere keuzes, maar op dat moment voelt dat dan even niet zo. Maar super mooi om te zien hoe je dan eruit bent gekomen. En ik ben dan heel benieuwd als je je boek gaat schrijven. Dus,
Ja, precies. Het zit al zo lang in mijn hoofd. En ik ben een Tony Robbins event geweest. En toen kwam echt die switch. Ja, nu, dit is gewoon mijn roeping, zeg maar.
Je gaat het boek gewoon schrijven, maar hoe weet je nog niet. Maar het gaat er komen, punt.
Precies, dat.
Precies. En dat is inderdaad een coach, want het was toch iets gecompliceerder dan ik dacht, een boek schrijven. Maar
dat geloof ik, ja.
Als je wilt, gaat het zo.
Ja, precies. En ook de tijd opnemen en je hart laten spreken. Niet te veel in je hoofd zitten. En ik zit soms te vaak in mijn hoofd. En ik merk dat ook als ik dan bijvoorbeeld een bericht wil plaatsen op social media bijvoorbeeld, wat daarmee te maken heeft. Dat ik heel vaak, dan schrijf ik iets om en denk ik, nee, dat is van in mijn hoofd geschreven, hup, weg. En dan moet je echt gaan voelen in je hart en het dan opschrijven. En ik denk dat je dan ook een heel mooi boek neerzet. Maar dat vergt tijd.
Ja, precies. En je hebt natuurlijk momenten dat het wat moeilijker is, dat het wat makkelijker is. En dat is ook een manier hoe je wilt schrijven natuurlijk. Hè? Kijk, dat is even, je gaat dat niet te diep op in nu, maar als je bijvoorbeeld heel erg schrijft en je gaat terug naar het verleden. Dat is hoe ik nu mijn boek schrijf. En ik vind dat best wel moeilijk. En dan ga je schrijven alsof je in die situatie zit. En dan moet je ook weer helemaal terugdenken aan die situatie. Dus je schrijft niet over die situatie. Maar je schrijft alsof je erin zit. Dat gaat dan ook weer iets minder. Dan moet je daar eigenlijk helemaal naar terug. Moet je dat weer even die herinneringen ophalen. Het is trouwens ook superhelend, een boek schrijven over jezelf en over je eigen ervaringen.
Ja, precies. Ja. Ja, het eerste stuk van de dag dat ze is overleden, hoe ik het kreet te horen kreeg en zo, dat heb ik al geschreven. Dat is toen een keer in me opgekomen, kreeg ik een ingeving, ik moet het nu opschrijven. Dus dat heb ik al een half jaar geleden, denk ik, geschreven, maar ik heb er nog nooit iets mee gedaan. En nu kreeg ik echt een ingeving van, nee, je moet er iets mee doen. Er zijn genoeg vrouwen of mannen wat iets aan mijn inzichten kunnen hebben. Dat is iets wat ik wel de wereld in wil laten gaan.
Ja, mooi. Ja. Ik denk niet alleen mensen die een moeder overleden hebben, of een van hun ouders is overleden. Ja. Het gaat eigenlijk om een rouwproces. Hè?
Ja, en dus, ook jezelf verliezen.
Ja, maar ook zeg maar, al heb je je geld kwijt of je baan kwijt of wat dan ook.
Wow, ja.
Dus ik denk dat je daar heel veel meer mensen mee kan helpen. Dus,
ja, precies.
Ik ben heel benieuwd. Ik hoor het wel.
Ja, en wanneer jouw boek komt uit in januari of wat zei je?
Het was eerst de bedoeling oktober, maar ja, dat is toch nog niet gelukt. Want je hebt misschien wel tijd om te schrijven soms, maar soms lukt het niet zo goed als andere momenten. Dus nu de eerste versie is bijna klaar. En het doel is om het sowieso november, december de tweede versie helemaal klaar te hebben en dan te drukken. Dus dan zal het ongeveer januari zijn. Dus
spannend. Ja. En waar kunnen de luisteraars jou vinden die denken, nou, ja, dat Demi vind ik zo interessant en ik kan me voorstellen dat ze dat vinden, want je hebt genoeg waardevols met ons gedeeld. Ja, waar kunnen ze jouw verhaal, jouw diepere jij vinden in jouw boek?
Nou, ik denk sowieso, als je me volgt, ik heb dan ook een eigen podcast, daar deel ik best wel veel, Liefde voor je leven. Spotify, op Apple, ja, vooral Spotify. En dan heb ik op Instagram. Ik denk als je mijn naam intypt, dan vind je mij wel, maar dan vind je wel meerdere accounts. Ik heb 5 accounts of zo. ADHD, impulsiviteit. ik denk de accounts waar ik het meest op actief ben, is ook echt 5 accounts. Het is Liefde voor je leven. Ja, daar doe ik eigenlijk vooral mijn coaching, alles delen over emoties. Daar deel ik ook vaak mijn podcast of ben ik een beetje aan het vloggen. Ik heb nog een privé-account, omdat ik anders een beetje error kreeg van anders zit zoveel door elkaar. Ik wil alles delen en een beetje meer het reizen en zo. Dus dat is niet zo interessant voor dit onderwerp. En dan heb ik nog Dames Running. Hè? Dus als je het hardlopen een stukje interessant vindt. En die andere accounts zijn niet relevant. En ik denk dat je via daar wel mijn website kan vinden, mocht je daar naartoe willen. Dat je via daar, op TikTok ben ik ook, dezelfde naam. Dat is het belangrijkste, denk ik.
Top, ik zal het ook onder in de video plaatsen, dat ze jou, zeker kunnen vinden. Ja. Ik denk dat we heel veel besproken hebben vandaag en ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw eerlijkheid, je openheid en vooral je eerlijkheid ook, dat je zo al die dingen met ons wilt delen waar wij ook de vruchten van mogen plukken en voor de luisteraars ook die wat zelf met bepaalde dingen zitten, dat ze toch iets van houvast en tips hebben.
Ja, en mocht iemand nog vragen hebben of ben ik iets vergeten of wat dan ook. Nou, in ieder geval, je mag me altijd daarover een berichtje sturen. Jij ook bedankt voor je energie en voor de uitnodiging. Superleuk.
Ja, leuk. Ik vond het een leuke podcast. En wie weet, als we ons boek hebben geschreven beide, dan gaan we nog wel eens aan tafel zitten voor een nieuwe. Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe podcastaflevering. Volgende week zijn we er weer bij, dus abonneer je zeker op het Innerlijke Bloeikanaal om elke week weer een nieuwe podcast te krijgen over de holistische benadering van gezondheid.
Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit hebt kunnen halen om ook stappen te zetten naar meer liefde voor je leven. Ik zou het echt super leuk vinden als je jouw inzichten met mij wilt delen. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram, @liefdevoorjeleven. Als je hier nu iets uit hebt kunnen halen, dan wil ik je uitnodigen. En ik zou het echt enorm waarderen als je een 5-sterren review wilt plaatsen. Zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn podcast. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Ik wens je het allerbeste toe, alle liefde toe. En tot de volgende keer.